Vandaag duiken we in de wereld van vitamine K2. Misschien ken je K1 wel, hè? Die prik voor baby's tegen bloedingen.
Ja, die is bekend.
Maar er is dus veel meer. Ons bronnenmateriaal wijst op een, ja, echt een cruciale, maar vaak nog onbekende rol voor K2. Specifiek voor je hart en vaten.
Klopt. We hebben onderzoek voor ons liggen dat suggereert dat K2 misschien wel de sleutel is tot gezondere aderen. Een sleutel die we misschien lang over het hoofd hebben gezien.
Precies. En we gaan kijken naar het idee dat K2 aderverkalking niet alleen kan voorkomen, maar mogelijk zelfs kan helpen verminderen.
Ja, dat is het spannende. En dit is niet zomaar iets, hè? Dit is gebaseerd op serieus wetenschappelijk onderzoek. Onder andere van professor Leon Schurgers uit Maastricht. Die is hier al meer dan 20 jaar mee bezig.
Indrukwekkend. Goed, onze missie vandaag. De belangrijkste inzichten uit dit materiaal halen. Wat bedoelen we nou precies met kalk in de vaten? En wat is die microverkalking waar Schurgers het steeds over heeft?
Ja, en hoe werken vitamine K2 en dat MGP-eiwit dan?
Precies, en de connectie met vitamine D, die moeten we ook helder krijgen. Oké, laten we beginnen. Het probleem dus, kalk in de aderen.
Ja, kijk, bij aderverkalking denken we vaak aan cholesterol.
Logisch, hoor je altijd.
Ja, maar de naam zegt het al. Ader, schreeftrip, kalking. Professor Schurgers legt uit dat het een proces is met verschillende fases. Fase 4 matig, 5b ernstig, 6 is echt eindstadium. Dan heb je risico op een infarct.
Oké.
Maar, en hier wordt het dus echt interessant, Schurgers stelt dat het idee dat verkalking puur een eindstadium is, dat misschien wel weerlegd moet worden. Op basis van nieuw onderzoek.
Dus het begint al veel eerder.
Dat is zijn punt. Hij kijkt niet alleen naar het probleem, maar zoekt ook echt naar oplossingen.
En hoe wordt aderverkalking nu dan vastgesteld? Er zijn best wat methodes, toch? Scoren, risico, echo, CT-scan?
Klopt, allerlei methodes. Angiografie, MRI, PWV-metingen, noem maar op. Maar het punt dat Schurgers maakt, is dat die methodes iets cruciaals over het hoofd zien.
En dat is?
Die microverkalking. Dat zijn dus heel kleine, keiharde kalkkristalletjes. Denk aan 5 tot 15 micrometer. Een miljoenste meter, hè?
Minuscuul dus.
Ja, en een CT-scan bijvoorbeeld heeft een resolutie van zo'n 600 micrometer. Die mist die kleine krengen dus volledig. Het is gewoon te klein om te zien.
Wacht even, dus die scans die we toch vaak gebruiken, die zien het begin misschien helemaal niet?
Dat is de crux. Schurgers haalt onderzoek aan met PET-scans. Die zijn gevoeliger. Daaruit bleek dat bij bijna 70%, 68% om precies te zijn, van de patiënten zonder zichtbare kalk op de CT-scan wel die microverkalking aanwezig was.
Zo, hè? Dus dat zou wel eens het echte begin kunnen zijn.
Precies. Het mogelijke vroege beginstadium van atherosclerose.
En waarom is dat zo belangrijk? Waarom zijn die kleintjes gevaarlijk?
Nou, omdat ze keihard zijn. De druk van het bloed zorgt voor frictie rond die kristallen, schuren zeg maar. En dat leidt tot kleine scheurtjes, beschadigingen, rupturen noemen we dat, in de vaatwand.
Oh?
Ja, en uiteindelijk kan zo'n klein scheurtje de trigger zijn voor een grote, fatale ruptuur. Een bloedprop die losschiet en dan heb je een hart- of herseninfarct. Het vernijn zit hem dus mogelijk in die onzichtbare, vroege fase.
Wauw. En Schurgers ontdekte al in 2012 met een speciale techniek, die proton microprobe, dat die microverkalkingen bestaan uit calcium en fosfaat.
Ja, in een verhouding zoals je die ook in bot ziet. Botstructuur dus. Maar dan in je soepele aderen. Hij redeneerde toen al, dit zou wel eens het begin van het hele ziekteproces kunnen zijn.
Dat is toch bizar. Kalk op de verkeerde plek, terwijl je het juist nodig hebt voor je botten en tanden.
Precies, dat is de paradox. En er is ook nog onderscheid tussen intimale verkalking, meer oppervlakkig, waar statines bijvoorbeeld op aangrijpen, en mediale verkalking dieper in de vaatwand, waar je bloeddrukverlagers voor gebruikt.
Oké.
Maar die microverkalking speelt mogelijk bij beide al heel vroeg een rol. De grote vraag is dan, hoe voorkomen we dat die kalk daar neerslaat? Of beter nog, hoe krijgen we het weg?
En daar komt dan volgens het onderzoek een specifiek eiwit om de hoek kijken. Matrix glial proteïne, MGP.
Juist, MGP, Dat is een lichaams-eigen eiwit dat moet voorkomen dat calcium zich afzet in zachte weefsels, zoals de vaatwand. Zie het als een soort kalkregisseur of opruimer in je vaten.
Een kalkopruimer. Mooi beeld.
Maar, en dit is echt cruciaal, dat MGP-eiwit heeft vitamine K nodig om actief te zijn, om zijn werk te kunnen doen.
Ah.
Zonder voldoende vitamine K, specifiek K2 blijkt belangrijk, blijft een deel van dat MGP inactief. Die inactieve vorm heet DPUC-MGP. Dat kun je meten in het bloed.
En wat zeggen studies daarover?
Die laten een heel duidelijke link zien. Studies uit Beirut in 2013, een meta-analyse in 2014, een Vlaamse studie in 2016. Allemaal hoe meer inactief MGP, dus DPUC-MGP in het bloed, hoe hoger de verkalkingsscore in de vaten.
Dus een teken dat er iets niet goed gaat met de kalkregulatie.
Precies. Die Vlaamse studie suggereerde zelfs dat mogelijk meer dan een derde van de bevolking een vitamine K2 tekort heeft. En die studie in Beirut die ging nog een stap verder.
Wat deden ze daar?
Ze namen dialysepatiënten. Die hebben vaak ernstige vaatverkalking. Ze gaven die patiënten 4 weken lang een supplement met vitamine K2. 180 microgram MK7 per dag was dat.
En het resultaat?
Echt opvallend. Het niveau van dat inactieve DPUC-MGP daalde gemiddeld met maar liefst 78%.
Wow, dat is enorm.
Ja, dat suggereert 2 dingen. 1. Dat DPUC-MGP gauw een goede, niet-invasieve marker kunnen zijn om vaatverkalking vroeg op te sporen. En 2, misschien nog wel belangrijker, vitamine K2 lijkt dat MGP dus daadwerkelijk te kunnen activeren om die verkalking tegen te gaan.
Dus het is niet alleen een marker, maar misschien ook een aangrijpingspunt voor behandeling?
Dat is de hoop. Een Griekse review uit 2016 noemde MGP zelfs de krachtigste, natuurlijkste kalkblokker in ons lichaam. Hun punt was, aderverkalking is geen passief, onvermijdelijk proces van slijtage.
Wat jij misschien vaak denkt.
Ja, maar een actief proces waar je mogelijk iets aan kunt doen. Ze haalden ook een, luguber, maar duidelijk voorbeeld aan van muizen die genetisch geen MGP konden aanmaken.
Wat gebeurde er?
Die stierven binnen 2 maanden. Hun bloedvaten scheurden omdat ze compleet stijf en verkalkt waren. Dat onderstreept wel het belang van MGP en dus indirect van voldoende vitamine K.
Helder. En dan is er nog een belangrijke Nederlandse onderzoeker, professor Cees Vermeer. Dat was de mentor van Schurgers, toch?
Klopt. Vermeer zegt het heel krachtig. Kalk moet naar de botten, niet naar de vaten. Simpel gezegd.
Duidelijke taal.
Zijn onderzoek suggereert dat bij vrijwel alle mensen een deel van die belangrijke K-afhankelijke eiwitten zoals MGP in de vaten, maar ook een ander eiwit, osteocalcine in de botten, niet optimaal functioneert door een tekort aan vitamine K. Vitamine K2 activeert ze.
En dat wordt ook ondersteund door grotere studies.
Zeker. De bekende Rotterdam-studie bijvoorbeeld. Die liet zien dat mensen met de hoogste K2-inname via voeding, dat was rond de 45 microgram per dag, maar liefst 50% minder hart- en vaatziekten hadden. En ook minder aderverkalking en sterfte daaraan.
50%? Dat is veel.
Ja. En een andere grote studie uit Wageningen, bij zo'n 16.000 oudere vrouwen. Ook daar meer K2 in de voeding, minder hart- en vaatziekten. Cardioloog Dennis Koetman vat het mooi samen. MGP haalt calcium uit de aderwand en helpt het in de botten te houden.
Oké, dus K2 is de activator voor die MGP-opruimers. Maar we horen K2 vaak in 1 adem genoemd met vitamine D. Hoe zit dat nou precies?
Ja, goede vraag, want die 2 vormen echt een tandem, een team. Vitamine D, die kennen we vooral van de botten en het immuunsysteem.
Ja, D3 vaak, hè?
Precies. Vitamine D stimuleert de aanmaak van die eiwitten, MGP in de vaatwand en osteocalcine in de botten. Maar dan komt K2. Die is nodig om die aangemaakte eiwitten daadwerkelijk te activeren.
Ah, dus D zet de fabriek aan en K drukt op de startknop.
Zoiets, ja. Zonder voldoende K2 heb je dankzij vitamine D wel de opruimers en botbouwers, maar ze staan werkeloos toe te kijken. Ze hebben die K2-vonk nodig om aan de slag te gaan.
Duidelijk. Samen sterk dus. En dan nog iets. Hoe komt die vitamine K2 dan precies op de plek waar die nodig is? Bij die vaatwand?
Ja, dat is ook een fascinerend detail uit het werk van Vermeer. Vitamine K2 en dan met name de MK7-vorm, die langer in het bloed blijft, lift mee op LDL-cholesteroldeeltjes.
Wacht even. LDL, dat is toch het slechte cholesterol?
Ja, dat is het imago. Maar hier heeft LDL dus een heel nuttige functie. Het werkt als een soort bezorgdienst. Die LDL-deeltjes transporteren de K2 door het bloed naar de weefsels, waaronder de vaatwand. Precies daar waar het MGP moet activeren.
Dat is wel een eye-opener. LDL als taxi voor K2. Wie had dat gedacht?
Precies. Het laat zien dat biologie vaak complexer is dan goed of slecht.
Vermeer deed zelf ook een belangrijke studie, toch? Bij postmenopausale vrouwen?
Klopt. Gepubliceerd in 2015. Een interventiestudie. Hij gaf 244 vrouwen 3 jaar lang of een placebo of 180 microgram K2 per dag in de vorm van MK7.
En wat kwam daaruit?
Iets heel opmerkelijks. Bij de vrouwen die K2 kregen, verbeterde de elasticiteit van de bloedvaten significant. De vaatwand werd dus soepeler.
Kan dat? Ik dacht dat aderverstijving eenrichtingsverkeer was.
Dat dacht men lang, ja. Maar deze studie suggereert dat het misschien wel, in ieder geval deels, omkeerbaar is met K2. Dat zou natuurlijk ook gunstig kunnen zijn voor de bloeddruk. En, overigens, de studie liet ook positieve effecten zien op de botdichtheid.
Dus en vaten en botten? Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Is dit inmiddels breed geaccepteerd in de medische wereld? Zijn er kanttekeningen?
Ja, die zijn er zeker. Nuance is belangrijk. Een review van de VU Amsterdam uit 2017 bekeek het bewijs. Ze vonden de studie van Vermeer positief, maar ze vonden het nog te vroeg voor harde claims dat K2 alleen hart- en vaatziekten kan voorkomen of genezen.
Oké.
Ze benadrukten wel de veelbelovende combinatie van K2 met D3. Dat is later ook weer verder ondersteund. Onderzoeker Hanne van Ballengooien zei het mooi. Een goede balans tussen D en K zorgt en voor sterke botten en voor schone vaten. Het gaat om die synergie.
En Schuggers zelf nuanceert het ook, toch? Hij zei iets over omega-3.
Inderdaad. In onderzoek naar hartklepverkalking 2017 gaf hij aan dat K2 mogelijk niet voor iedereen even effectief is. Sommige patiënten hebben misschien meer baat bij bijvoorbeeld omega-3-vetzuren. Maar, zo zei hij, zal al heel blij zijn als K2 zo'n 30% van de patiënten kan helpen. Dat is al enorm veel.
Ja, absoluut. Maar dit roept wel vragen op over de huidige focus. We lazen ergens over een patiënt, Paul, op de site van de Hartstichting, die hoopt op betere vroege detectie. De Hartstichting focust nu vooral op signaalstoffen als troponine en op cholesterol.
Ja, dat zijn de bekende markers.
Maar Vermeer stelde al in 2018, hoog cholesterol verklaart misschien slechts 5% van de hart- en vaatziekten. Terwijl een hoog niveau van dat inactieve MGP misschien wel 20% verklaart. Ligt de focus dan wel goed? Kijken we wel naar de belangrijkste factoren?
Dat is een hele relevante vraag die dit onderzoek oproept. En als je het perspectief nog breder trekt, een review waar Vermeer ook aan meewerkte, gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Hypertension in 2016,
ja?
Die suggereert dat die hele K2-MGP-as relevant is voor een veel breder spectrum van ouderdomsziekten. Niet alleen hart- en vaatziekten, maar mogelijk ook andere aandoeningen die met veroudering te maken hebben. Dat zou echt grote implicaties kunnen hebben voor preventie en de zorgkosten op lange termijn.
Wow, een Portugese review uit 2016 noemde K2 zelfs een super micronutriënt met ontstekingsremmende eigenschappen dat veroudering zou kunnen vertragen.
Ja, de claims worden soms groot, maar het onderliggende mechanisme rond MGP en kalkregulatie is wel heel fundamenteel.
Oké, laten we het praktisch maken. Heel interessant allemaal, maar wat kun je er zelf mee? Hoe krijg je dan voldoende K2 binnen? Zit het in onze normale voeding?
Ja, het zit er wel in, maar de hoeveelheden zijn vaak niet zo hoog in een typisch westers dieet. Kaas en kwark bevatten wel wat K2, met name goudse kaas en edamar. Denk aan zo'n 40 microgram per 100 gram.
Dat is niet heel veel als je die 180 microgram uit de studie van Vermeer wilt halen.
Nee, dan moet je flink wat kaas eten. De absolute K2-kampioen is natto. Dat zijn gefermenteerde sojabonen, populair in Japan. Dat bevat echt extreem veel K2, wel 1100 microgram per 100 gram.
1100? Maar is dat lekker?
Tja, professor Vermeer gaf zelf al aan dat hij het persoonlijk niet zo lekker vindt. Het heeft hem nogal uitgesproken smaak en textuur. Veel Westerlingen moeten eraan wennen.
Dus natto is misschien niet voor iedereen. Wat blijft er dan over?
Nou ja, naast kaas en kwark zit het ook een beetje in eidooiers en lever. Maar het punt is, via gewone voeding alleen is het best lastig om die hoeveelheden te halen die in studies effectief bleken. Mede ook omdat we tegenwoordig minder gefermenteerd voedsel eten dan vroeger. De koelkast heeft veel traditionele fermentatie vervangen.
Dus de conclusie van Vermeer was eigenlijk...
dat de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk een suboptimale K2-status heeft en daarmee een onnodig risico loopt op lange termijn. Hij gaf ook aan zelf supplementen te slikken.
Zijn er nog waarschuwingen? Dingen waar je op moet letten als je K2-supplementen overweegt?
Ja, absoluut. Heel belangrijk. Vitamine K speelt een rol bij de bloedstolling. Als je bloedverdunners gebruikt die daarop ingrijpen, zoals de coumarines, acenocomerol, fenproquimone.
De bekende antistollingsmiddelen?
Precies. Dan kan extra vitamine K de werking daarvan beïnvloeden. Dus gebruik je zulke medicijnen, overleg dan altijd eerst met je arts of trombosedienst voordat je K2-supplementen gaat gebruiken. Dat is echt cruciaal.
Goed punt. Nog andere interacties?
Nou, er was die suggestie van Japanse onderzoekers uit 2015 over statines, de cholesterolverlagers. Zij opperden dat statines mogelijk de aanmaak van vitamine K2 in de darmen door bacteriën zouden kunnen hinderen.
Wacht, de statines zouden K2 kunnen verlagen.
Is om MGP te activeren. Dit is nog geen uitgemaakte zaak, maar wel iets om over na te denken en verder te onderzoeken.
Zeker. Oké, even terug naar professor Schurgers en zijn oratie uit 2018. Hij benadrukte nogmaals dat aderverkalking oeroud is.
Ja, hij noemde voorbeelden van Egyptische farao's, de ijsmummie Ötzi, zelfs tekeningen van Leonardo da Vinci die het al lieten zien. En hij wees op studies die aantonen dat verkalking je sterfterisico flink verhoogt. Wel 4 keer volgens een studie uit 2006.
En zijn verklaring waarom verkalkingsonderzoek achterbleef?
2 dingen. De enorme focus op cholesterol en ontsteking, waardoor kalk een beetje onderbelicht bleef. En, zoals we al bespraken, de slechte beeldresolutie van scans, waardoor die cruciale microverkalking gemist werd. Zijn hoop? De combinatie van vroege detectie van die microverkalking en vitamine K. Dat is wellicht de sleutel.
Dat klinkt hoopvol.
Ja. En wat hij beschrijft past eigenlijk perfect binnen een breder biologisch principe. Een theorie beschreven door de bekende biochemicus Bruce Ames. Dat heet de triage-theorie.
Triage? Zoals op de spoedeisende hulp?
Precies dat principe. Bij een ramp of groot ongeluk moet je kiezen wie je het eerst helpt, op basis van urgentie. Ames zegt, ons lichaam doet iets vergelijkbaars als er een tekort is aan essentiële voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen. Dus ook bij een tekort aan vitamine K.
Hoe werkt dat dan bij vitamine K?
Nou, vitamine K is nodig voor de activatie van minstens 16 verschillende eiwitten in ons lichaam. Die hebben allemaal verschillende functies. Bij een tekort aan vitamine K moet het lichaam kiezen waar de beschikbare K naartoe gaat.
En waar gaat het dan heen?
Naar de functies die absoluut essentieel zijn voor directe overleving. De korte termijn. Bij vitamine K is dat overduidelijk de bloedstolling. Zonder goede bloedstolling kun je doodbloeden bij een relatief kleine verwonding. Dus die stollingsfactoren krijgen absolute prioriteit.
Logisch. Overleven eerst.
Precies. Maar de functies die belangrijk zijn voor de lange termijn gezondheid, zoals het via MGP voorkomen van aderverkalking, of het via osteocalcine onderhouden van sterke botten, die komen achteraan in de rij. Die krijgen pas voldoende K als er echt genoeg is voor iedereen.
Dus bij een chronisch mild tekort worden die lange termijn functies eigenlijk verwaarloosd.
Dat is precies wat de triage-theorie stelt. Ames zegt, de prijs die je betaalt voor overleving op korte termijn is dat langetermijnfuncties worden uitgeschakeld of verminderd. En dat leidt, sluipenderwijs, over jaren en decennia tot versnelde veroudering en typische ouderdomsziekten. Hart- en vaatziekten, osteoporose, misschien zelfs bepaalde vormen van kanker.
En het feit dat Schurgers dus vaak inactief MGP meet, zelfs bij mensen die op het eerste gezicht gezond lijken,
ondersteunt dat idee perfect. Het suggereert dat veel mensen rondlopen met een K-status die misschien net genoeg is voor de stolling, maar suboptimaal is voor die andere beschermende functies. Niet direct levensbedreigend, maar wel schadelijk op de lange duur.
Dit doet me denken aan het werk van Weston Price, een tandarts die in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw de wereld rondreisde, beschreven in het boek Weet wat je eet.
Ja, fascinerend werk.
Hij zag dat traditionele volkeren, die nog hun oorspronkelijke dieet aten, vaak een veel betere tandgezondheid hadden. En hij ontdekte dat hun voeding veel ruimere hoeveelheden bevatte van bepaalde voedingsstoffen dan wat wij nu als minimum de ADH beschouwen. Hij beschreef ook hoe het lichaam bij tekorten roofbouw pleegt.
Precies. Het leent mineralen van het skelet als er niet genoeg binnenkomt, bijvoorbeeld. Dat past ook bij die triage-theorie. Price sprak over een mysterieuze activator X in boter van grasgevoerde poeien. Later bleek dat hoogstwaarschijnlijk vitamine K2 te zijn.
Het punt is dus, streef naar optimaal, niet alleen naar het absolute minimum om gebrekziektes te voorkomen.
Exact. Het lichaam heeft voldoende bouwstoffen nodig om alle systemen goed te laten functioneren, ook op de lange termijn. Niet alleen overleven, maar floreren. Dat principe van lenen of verkeerde afzetting zie je trouwens ook bij andere dingen, hè? Verkalking van de pijnappelklier, problemen bij Alzheimer of Parkinson. Het lichaam probeert op te ruimen of te compenseren, maar soms gaat dat mis als de basisvoeding niet optimaal is.
Oké, laten we de belangrijkste punten nog eens op een rij zetten. We hebben gezien hoe de focus aan het verschuiven is. Niet alleen cholesterol, maar ook de rol van kalk in de aderen. En dan met name die verraderlijke onzichtbare microverkalking als mogelijk beginpunt.
Klopt. En we hebben het gehad over het cruciale MGP-eiwit. De lichaams eigen kalkopruimer, zeg maar. Die heeft vitamine K2 nodig om geactiveerd te worden. Vaak in samenspel met vitamine D, die zorgt voor de aanmaak van MGP.
En de triage-theorie van Bruce Ames geeft een plausibele verklaring waarom zelfs een klein chronisch tekort aan K2 op de lange termijn toch schadelijk kan zijn. Het lichaam offert dan eigenlijk langetermijngezondheid op voor directe overleving.
Precies. De vraag die dan overblijft is natuurlijk, wat is dan een optimale K2-inname? Hoeveel heb je nodig om niet alleen de stolling te garanderen, maar ook die andere functies goed te ondersteunen?
Ja, wat zeggen de experts daarover? Want de Rotterdam-studie noemde 45 microgram uit voeding.
Ja, daar zagen ze al een effect. Maar veel experts die zich hierin verdiept hebben, adviseren vaak wat hogere doseringen als je voor optimaal gaat. Chris Masterjohn, een bekende voedingswetenschapper, noemt bijvoorbeeld 100 microgram K2 per dag. Cardioloog Dennis Goodman adviseert vaak rond de 180 microgram, gebaseerd op studies zoals die van Vermeer.
En dokter Kate Réaume-Bleu, die een boek schreef over K2 en de calciumparadox, heeft een vuistregel.
Ja, zij suggereert ongeveer 100 microgram K2, specifiek de MK7-vorm, per 1000 internationale eenheden IE vitamine D3 die je neemt, om die balans tussen D en K goed te houden.
Dat zijn dus wel hogere hoeveelheden dan wat de meeste mensen binnenkrijgen. Is K2 wel veilig in die doseringen?
Ja, dat is een belangrijk punt. Vitamine K, zowel K1 als K2, wordt als zeer veilig beschouwd. Er is officieel geen aanvaardbare bovengrens bepaald, geen tolerable upper intake level. Studies hebben zelfs extreem hoge doseringen K2 gebruikt, bijvoorbeeld 45 milligram, dat is 45.000 microgram, MK4 per dag bij osteoporoseonderzoek in Japan, zonder significante bijwerkingen. Natuurlijk, de interactie met bloedverdunners blijft wel een aandachtspunt.
Oké, helder. Dan een laatste gedachte om mee te nemen voor jou als luisteraar. Als die gangbare scans de vroege microvertolking vaak missen en als veel mensen, volgens dit onderzoek, rondlopen met een K2-status die misschien net genoeg is voor nu, maar suboptimaal is voor de lange termijn gezondheid van hun vaten en botten.
Ja, wat betekent dat dan?
Welke onzichtbare risico's loop je dan misschien zonder het te weten? Zelfs als alle standaardcontroles er nu nog goed uitzien. En wat zou het voor je gezondheid over 10, 20, 30 jaar kunnen betekenen als je nu al proactief aandacht zou besteden aan een optimale voorziening van voedingsstoffen zoals K2?
voordat eventuele problemen zich manifesteren. Dat is zeker stof tot nadenken.